Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Noi, in quest'ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci. Accoglie dunque, o madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te, mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia, dalla miseria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Maria, donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di Dio, disetta l'aridità del nostro cuore, tu che sei di speranza fontana vivace. Hai tessuto l'umanità, Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade. Per favore, guidaci sui sentieri della pace. Amen.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in de Rots in de Branding, ook deze keer gewijd aan deze vreselijke oorlog in Oekraïne. U hoorde enkele stukjes uit de toewijding van Oekraïne en Rusland aan het onbevlekte hart van Maria door Paus Franciscus op 25 maart, laatstleden feest van de aankondiging van de Heer of Maria boodschap.
Het Oekraïense en Russische volk dat u met grote liefde vereert, wens zich tot u in het vertrouwen dat uw hart liefdevol klopt voor hen en voor alle volkeren die lijden onder oorlog, honger, onrecht en armoede. Moeder van God, gij die ook onze moeder zijt, Aan u vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij plechtig de kerk, alle mensen en vooral ook Rusland en Oekraïne toe aan uw onbevlekte hart.
Reeds in de eerste dagen van deze oorlog was dit een smekende vraag. Die was uitgegaan van de katholieke bisschoppen van Oekraïne. Op hetzelfde ogenblik werd deze toewijding ook verricht in Fatima door kardinaal Krajewski als gezant van de Heilige Vader. En zo ook had de paus per brief deze toewijding gevraagd aan alle bisschoppen van de Wereldkerk. En uiteraard vroeg de paus dit gebed te bidden, ook aan ons allemaal. Op maandag 14 maart vond in het heiligdom van Fatima, in de kapel van de Verschijningen, een viering plaats, alvorens een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima op pelgrimstocht vertrok naar Krakau in Polen en verder naar de westelijke Oekraïnse stad Lviv, waar ze 2 dagen later toekwam. Pater Joachim Ganhau van het heiligdom in Fatima verklaarde:
De pelgrimerende maagd gaat de gemeenschappen tegemoet en geeft daarmee de boodschap weer die Onze Lieve Vrouw ons hier vanaf het begin heeft nagelaten. Het is ongetwijfeld een heel belangrijke reis, als een moeder die haar kinderen tot vrede uitnodigt.
U hoort even de priesters en de gelovigen die al zingend het beeld verwelkomen bij aankomst in de Maria Geboortekerk van de Oekraïnse stad Lviv. Maar wat betekent uiteindelijk zo een toewijding aan het onbevlekte hart van Maria? Haar onbevlekt hart betekent dat zij totaal zuiver is van elke zonde, ook de erfzonde, welke bevestigd werd als het dogma van de onbevlekte ontvangenis in het jaar 1854. Dus eigenlijk nog tamelijk recent. Er werd wel reeds aangehaald door de middeleeuwse theologen, zoals de heilige Anselmus van Canterbury en de heilige Bernardus van Clairvaux. Zo schreef de heilige Anselmus aan het einde van de 11e eeuw in zijn werk De Conceptu Virginali.
Het is passend dat deze maagd zo zuiver zou schijnen dat er buiten God niets te bedenken viel.
Zo beleefde de devotie tot het onbevlekt hart van Maria in Frankrijk vanaf 1830 een grote opleving met de Maria-verschijning in de Rue du Bac aan de heilige Catherine Labouret. Op 27 november 1830 vroeg de maagd Maria aan haar een medaille te laten slaan met de harten van Jezus en Maria naast elkaar en met het door velen van ons gekende gebed.
O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
De eerste toewijding aan het onbevlekt hart van Maria gebeurde door pater Desgenet, pastoor van de Notre-Dame de Victoire in Parijs op 11 december 1836, als antwoord op een droom die hij enkele dagen eerder had gehad met de boodschap wijd uw parochie aan het onbevlekt hart van Maria. 18 jaar later, in 1854, volgde dan de dogmaverklaring door paus Pius IX. Maar het was vooral met de Maria-verschijningen in Fatima vanaf 1917 dat de devotie tot het onbevlekte hart van Maria een belangrijke dimensie kreeg. Tijdens de tweede verschijning op 13 juni 1917 verklaarde Maria:
Jezus wil van jullie gebruik maken om mij bekend en bemind te maken. Hij wil in de wereld devotie tot mijn onbevlekte hart vestigen. Aan hen die deze devotie aannemen, beloof ik redding en deze zielen zullen door God bemind worden, als bloemen door mij geplaatst om zijn troon te sieren.
Een maand later, op 13 juli 1917, vroeg Maria om de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart en ook om herstelcommunie elke eerste zaterdag van de maand. Fatima heeft, althans wat de katholieke kerk betreft, een bijzondere band met Rusland en ook met elk conflict in de wereld. En dan moeten we uiteraard denken aan de toewijding van de ganse wereld door paus Pius XII op 31 oktober 1942 te midden van Wereldoorlog II. En ook toen werd deze paus daartoe opgeroepen, maar heel bijzonder door de zalige Alexandrina da Costa.
Ze werd geboren op 30 maart 1904 in Balazar, op 30 kilometer ten zuidwesten van de Portugese stad Braga, nabij Porto. Vanaf de leeftijd van 21 jaar geraakte ze voor 30 jaar bedlegerig en volledig verlamd. Om aan een verkrachting te ontsnappen, sprong Alexandrina uit een raam 4 meter naar beneden en brak daarbij haar ruggengraat.
Stilaan ontdekte zij dat dit lijden haar roeping werd. Onze lieve vrouw heeft mij nog een grotere genade geschonken, verklaarde ze. Ze vroeg om een klein altaar aan de muur, naast haar bed te bevestigen, waar het werd opgeluisterd met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima en versierd met bloemen en kaarsen.
In 1936 vroeg ze, op verzoek van Christus, via pater Pino, haar geestelijke leidsman, de paus van Rome op te roepen om de wereld toe te wijden aan het onbevlekte hart van Maria. Verschillende malen werd deze oproep herhaald, waardoor het Vaticaan 3 keer haar aartsbisschop over Alexandrina ondervroeg.
En alzo op 31 oktober 1942 wijdde paus Pius XII de ganse wereld toe aan het onbevlekt hart van Maria met een boodschap aan Fatima in het Portugees. Deze toewijding werd op 8 december van datzelfde jaar vernieuwd in Rome in de Sint-Pietersbasiliek. Alexandrina staat in Portugal dan ook gekend als de vierde zieneres van Fatima. De laatste 13 jaar van haar leven leefde ze alleen van de Eucharistie. Op 13 oktober 1955 om 19:30 overleed ze en werd op 25 april 2004 door de heilige Johannes Paulus II zalig verklaard. We gaan luisteren naar een bijzonder lied, gecomponeerd door de bekende componist, organist en koordirigent John Rutter. Zo verklaarde hij:
Zoals iedereen ben ik geschokt door de recente gebeurtenissen. Ik wou meteen muziek schrijven om op mijn eigen manier te reageren. Die woensdag ging ik naar een gebedswake, waar ik een gebed hoorde met de woorden: Goede Heer, bescherm Oekraïne. Geef ons kracht, geloof en hoop. Onze Vader. Amen. Donderdag ging ik ermee aan de slag. Ik wilde dezelfde woorden in nieuwe muziek gieten. Ik hoop dat de tekst zal weer klinken in het hart van vele mensen.
Zo verklaarde hij verder, 300 mensen waren in een heel korte tijd bereid om het werk uit te voeren en de wereld in te sturen, zodat het de Oekraïners mag bereiken in hun uur van nood. Beste luisteraars, voor de rest van deze uitzending zou ik nogmaals enkele berichten willen ophalen uit de katholieke media in verband met deze oorlog. Zo telefoneerde onze paus op 26 februari met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dit bevestigde de Oekraïense ambassade bij de Heilige Stoel op haar Twitter-account. Bij die gelegenheid uitte de paus zijn diepe bedroefdheid over de tragische gebeurtenissen die zich momenteel afspelen. Ook op Twitter bedankte de Oekraïense president de paus voor het bidden voor vrede in Oekraïne en een staakt het vuren. Het Oekraïense volk voelt de spirituele steun van zijn heiligheid.
Op 22 maart verscheen dan een volgend bericht dat paus Franciscus die dag nogmaals heeft getelefoneerd met de Oekraïense president. Dit is een nieuw zichtbaar teken van de steun van de paus. Hij vertelde dat hij bidt en al het mogelijke doet om de oorlog te beëindigen. Daarop herhaalde de president zijn wens dat de paus zijn land zou komen bezoeken.
President Zelensky verklaarde tevens dat hij voorstander is dat de Heilige Stoel een bemiddelende rol zou spelen in de strijd tegen het menselijke lijden in zijn land. Het Vaticaan heeft ook al meermaals, maar tot nu toe tevergeefs, aangeboden om te bemiddelen voor een vredesbestand. Volodymyr Zelensky bedankte de paus tenslotte voor zijn gebeden voor Oekraïne en de vrede. Hij sprak daarna het Italiaanse parlement toe per video en waarschuwde dat het Russische leger door zou willen stoten naar andere landen in Europa. Voor de Russische troepen is Oekraïne de poort van Europa die ze willen doorbreken.
We gaan luisteren naar de 7-jarige Amelia Anisovic. U hebt haar zeker al horen en zien zingen in het tv-nieuws toen zij en haar familie ondergronds verscholen waren in de hoofdstad Kiev. Zij zong toen een klein stukje van het lied Let It Go uit de animatiefilm Frozen. Al tenminste 15 miljoen keer werd dit filmpje bekeken. De componist van het lied Let It Go, de zangeres Indina Menzel, had zelfs een boodschap vol moederlijke ontroering gestuurd naar Amelia.
En we gaan luisteren naar deze roep van bevreesdheid, maar ook een roep naar vrijheid.
Будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть, отпусти и забудь, новый день он кажет путь, не боюсь ничего уже. Пусть бы шум ничто, холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную власть, и страха не винувшись, меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу, на помощь призову к себе во льдах. Навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь.
Браво, браво, умница! Умница!
Welkom bij Radio Maria.
Op dinsdag 15 maart liet de Hoge Raad van de oversten van de vrouwelijke congregaties in Polen het volgende weten.
In 924 kloosters in Polen en 98 in Oekraïne verleenen de zusters uit 150 gemeenschappen spirituele, psychologische, medische en materiële hulp. En zo waren tot dusver reeds in de kloosters 3060 kinderen, 2420 gezinnen en ongeveer 3000 volwassenen gehuisvest. In 64 instellingen zijn 600 plaatsen voor wezen geopend en in 420 instellingen zijn 3000 plaatsen voor moeders met kinderen gecreëerd.
De zusters zijn actief betrokken bij de bereiding en distributie van warme maaltijden, voedsel, sanitaire producten, kleding en dekens. Ze helpen bij het vervoer van mensen uit de door oorlog getroffen gebieden, fungeren als tussenpersonen bij het vinden van werk in Polen, creëren extra banen in hun eigen centra, coördineren de hulp aan vluchtelingen in opvangcentra, helpen Oekraïnse kinderen bij hun intrede op Poolse scholen, fungeren als vertalers en organiseren cursussen voor kinderen en moeders uit Oekraïne. Ouderen en gehandicapten kunnen ook onderdak vinden in hun instellingen die door de zusters worden beheerd. Maar ook staan ze in voor het verzenden van voedsel en hygiëneproducten naar Oekraïne voor de vluchtelingen in het land zelf of aan de huizen van de congregaties waar slachtoffers in Oekraïne zelf worden geholpen. Zo is de Dominicaanse gemeenschap ook zeer actief.
In Gortkiv, West-Oekraïne, brengen de zusters het grootste deel van hun tijd door in de schuilkelders vanwege het luchtalarm. De zusters in Jokva, nabij Lviv, nog verder naar het westen in Oekraïne, helpen en verdelen voedsel aan mensen die in de rij staan bij de grensovergang. Maar ook door de inzamelacties uit Polen konden de zusters in de eerste levensbehoeften voorzien.
Vanuit de Poolse stad Bronicewice, waar hun gemeenschap zorgt voor 50 zwaar gehandicapte jongens, vertrekken busjes met goederen die zijn ingezameld voor de Oekraïners. Wij willen handelen, het geeft ons vleugels, verklaren de zusters. Ook de Franciscaanse gemeenschap, Dienaressen van het Kruis, uit het klooster in Sitomir, een 140 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev, zijn gebleven in Oekraïne om hun bevolking van dichtbij bij te staan. En zo vertelt zuster Carolina.
De situatie is vanaf het begin erg gespannen geweest. Het begon op 24 februari om 5:00 ochtends. We werden gewekt door een enorme knal en het geluid van vliegtuigen. We werden wakker in shock. Toen we naar de kerk gingen, waren daar al veel mensen verzameld die vertelden dat Rusland was binnengevallen. Wij runnen een dagopvang voor blinde kinderen. Veel mensen vertrekken vooral naar Polen. En de kinderen voor wie wij zorgen zijn met hun familie naar het platteland getrokken.
En ze vervolgt, maar onze gemeenschap blijft in de stad om bij de mensen te zijn. Er is veel stress. We bidden en proberen een normaal leven te leiden. Maar er zijn altijd van die sirenes. En als de sirenes loeien, moeten we zo snel mogelijk naar de schuilkelders rennen.
We rennen dan naar ons lieve Heer. We halen het heilig sacrament uit de kapel en gaan naar de laagste verdieping van ons huis, want we hebben geen kelder. Dan bidden we. Ja, en dan blijven we in gebed en wachten tot alles weer rustig is. De laatste tijd zijn de nachten moeilijk, opdat de alarmen erg vaak afgaan. Maar God helpt ons te overleven. We hebben dan het heilig sacrament voor ons. We blijven dan in aanbidding en reciteren ook de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid om vrede. We weten dat ons leven geheel van God afhangt. We zijn volledig in zijn handen en weerloos op dit moment. Hierdoor leren we echt vertrouwen. Als de sirenes stoppen, gaan we de straat op, ontmoeten we onze buren en beoordelen samen de situatie. We steunen elkaar.
En de zuster voegde er nog aan toe: er is hier een caritaspriester die de eerste levensbehoeften uitdeelt aan hen die het meest nodig hebben. De vrijwilligers hier zijn zeer goed georganiseerd. Iedereen is erg betrokken om elkaar te helpen. Er is een grote eenheid, aldus zuster Carolina. Zo vermelden zusters van dezelfde congregatie, maar in Polen, op hun Facebookpagina, een oproep om te delen met zoveel mogelijk medemensen. Beste vrienden, er is hulp nodig. We hebben een kans om onze zusters in Oekraïne, die grote behoefte hebben aan steun, de helpende hand te reiken. Zo vermelden ze dat er 40 personen, voornamelijk moeders met blinde kinderen, in een andere Oekraïnse stad, Stariskalat, tussen Kiev en Lviv, vertoeven. De meest noodzakelijke levensmiddelen zijn gort, rijst, deegwaren, melk, meel, suiker, olie, blikvoedsel, hermetisch verpakte worst, paté, snoep voor kinderen, cornflakes, cacao, koffie, thee. Niets mag in glazen potten zitten, aldus het bericht op hun Facebookpagina.
We keren terug naar de 7-jarige Amelia Anizovic. Ondertussen bevinden zij en haar gezin zich in veiligheid in Polen. Een paar dagen later stond Amelia voor 15.000 mensen in een enorm stadion in de Poolse stad Lodz. Ze zong er a cappella het Oekraïense volkslied, een lied vol hoop. Het straalde een grote gratie en kracht uit in al haar eenvoud. Het evenement werd op tv uitgezonden en bracht geld bijeen voor de slachtoffers.
We gaan er naar luisteren en daarna volgt het officiële volkslied van Oekraïne. Oekraïnes glorie zal niet vergaan, noch zijn vrijheid. Verdwijnen zullen onze vijanden, als dauw voor de zon. Onze ziel en ons lichaam zullen we geven voor onze vrijheid.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
Pater Antonio Vatseba is sinds 3 jaar provinciaal van de gemeenschap van het vlees geworden woord met 6 huizen in Oekraïne. In een interview bij Kerk in Nood laat hij niet weten uit veiligheidsoverweging waar hij zich juist bevindt. En hij vertelde verder. Inderdaad, niet alle paters in onze congregatie kunnen details geven over hun locatie. 3 van onze gemeenschappen liggen in het westen van Oekraïne. Onze priesters vangen vluchtelingen op, coördineren de inzamelingen en de leveringen van humanitaire hulp aan Midden- en ook Oost-Oekraïne. Ikzelf bevind me in Centraal-Oekraïne, niet ver van Kiev. Desondanks vieren wij nog steeds 2 keer per dag de Heilige Mis en ontvangen 's nachts vluchtelingen die in de parochiekerk slapen. En hij vervolgde.
Er is een gemeenschap in de regio Donbas in het zuidoosten waar de gevechten zeer gewelddadig zijn. Om veiligheidsredenen hebben onze paters de stad verlaten en bevinden zich in de buitenwijken waar zij dagelijks de mis opdragen. Op zaterdag en zondag keren ze wel terug naar het centrum van de stad om ook daar de heilige mis op te dragen en de gelovigen de biecht af te nemen.
Een ander huis van onze gemeenschap bevindt zich in het zuiden, bij de Krim, in de regio Kherson, waar de situatie zeker niet gemakkelijk is, daar de Russische troepen het grootste deel hebben belegerd. Het grootste probleem in deze gebieden is dat er geen humanitaire hulp de steden en dorpen in zowel de regio Donbas als Kherson bereikt. Het gebrek aan voedsel, telefoonverbindingen en in sommige steden elektriciteit, water en verwarming dreigt een verschrikkelijke humanitaire ramp te veroorzaken. Ondanks de gevaren blijven we elke dag de heilige mis vieren. We blijven ook catechese en gebed ook online aanbieden. Wij steunen de vluchtelingen door hen op te nemen in onze kerken, kloosters of in de huizen van de leken van onze derde orde. En pater Antonio Vatseba vertelde nog verder.
De kerk moet bij haar gelovigen zijn, bij haar volk, opdat het niet alleen achterblijft zonder geestelijke zorg in zulke moeilijke tijden als de oorlog. De aanwezigheid van de herder is zeer belangrijk voor de kerkgemeenschap. Christus zelf leert ons: ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Daarom moeten wij, zoals Jezus Christus ons leert, herders zijn en onze schapen niet aan hun lot overlaten.
En de pater doet een soort van oproep: ik wil mij tot de gelovigen richten, dus ook tot ons. Met de woorden van Christus: wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet bevreesd. Op dit moment horen wij in Oekraïne niet alleen over oorlog, maar zien en ervaren we die ook in de straten van onze dorpen. Maar we moeten de angst bezweren met gebed en liefde voor ons vaderland. Oorlog is een manifestatie van het kwaad, en het kwaad is de afwezigheid van het goede. Als christenen moeten wij eerst strijden om te verdedigen wat van ons is, maar we moeten ook het welzijn van onze vijanden nastreven door te bidden voor hun bekering.
Ik vraag u te bidden voor een spoedig einde van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en voor de bekering van de politieke leiders van Rusland. Het historische moment waarin we leven herinnert ons vandaag aan de oproep van onze lieve vrouw in Fatima, die, zoals we zien, nog steeds actueel is. Laten we samen bidden en dit verzoek toevertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, opdat het eindelijk zal worden verhoord.
Dan volgde een belangrijke vraag aan pater Antonio Vatseba, vooral in verband met de regio die werd uitgeroepen door pro-Russische troepen en ook door Rusland tot de Volksrepubliek Donetsk. En de vraag luidde: wat ga je doen als deze regio, waar zich dus een van jullie gemeenschappen bevindt, bezet wordt en blijft door Russische troepen? En het antwoord volgde: als ons leven niet bedreigd wordt, zullen we blijven dienen. Dit is wat onze kerk al heeft ervaren sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in Donbass sinds 2014. Met dit conflict van vandaag bestaat er het gevaar dat mensen zich gaan laten overhalen door haat. Dit is een reëel gevaar. Wij moeten de wet van evangelische naastenliefde prediken. Allen, zonder onderscheid, burgers en soldaten, moeten zich laten leiden door liefde en niet door haat. Dit zijn ook precies de woorden van onze primaat, Monseigneur Chef Shuk, die dit principe van liefde in oorlogstijd zeer goed heeft samengevat. Laten wij leren lief te hebben in deze tragische tijd. Laten wij ons niet overweldigen door haat. Laten we niet de woorden en zinnen ervan gebruiken. Tot zover dit interview met pater Antonio Vatseba. En we gaan even luisteren naar violiste Kerenza Peacock. Op haar Instagram liet ze het volgende weten:
ik raakte bevriend met een paar jonge violisten uit Oekraïne en ontdekte dat sommigen in kelders vertoefden met hun violen. Dus vroeg ik aan collega's over de hele wereld om hen in harmonie te vergezellen. In 2 dagen tijd ontving ik video's van 94 violisten uit 29 landen. Een verbazingwekkende samenwerking die een internationaal vioolkoor vormde ter ondersteuning van Oekraïne.
En alle opnames werden dan aan elkaar gemonteerd met het volgende resultaat. En tenslotte nog een laatste verschenen bericht. Sinds het begin van het Russische offensief zijn honderden priesters en religieuzen discreet en met volledige zelfopoffering bezig om de achtergebleven Oekraïners en degenen die moesten vluchten te helpen. Maar onder deze vrijwilligers zijn ook bisschoppen, vooral in Kiev en Kharkiv, de tweede grootste stad. Dit verklaarde pater Grigen Niewits, hoofd van Caritas in Oekraïne. En hij vervolgde: deze dienst is des te moeilijker, omdat in Kharkiv de kantoren van de bisschoppelijke curie en van Caritas door een raket zijn verwoest. En de pater besloot met de grote betekenis te benadrukken van de aanwezigheid van twee kardinalen, gezonden door de paus. Kardinaal Konrad Krajewski, apostolisch almoezenier, en kardinaal Michael Czerny, waarnemend prefect van de dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling.
Deze aanwezigheid van de twee kardinalen is niet alleen als de aanwezigheid van de paus, maar ook van alle christenen die nader tot elkaar willen komen en uitroepen, zoals de paus tijdens het Angelus: oorlog is waanzin, stop alsjeblieft, kijk naar deze wreedheid. Het is de hand reiken aan de mensen die lijden en om de nabijheid van de paus tot hen te brengen.
En ik zou willen eindigen met een kleine boodschap op de Facebookpagina van de aartsbisschop Monseigneur Sviatoslav Tchevchuk, geplaatst enkele dagen na de inval van het Russische leger. En daar kan je lezen: onze priesters zullen afdalen naar de kelders. Ze zullen afdalen naar de bomschuilkelders. En daar zullen ze de goddelijke liturgie blijven vieren. Geconfronteerd met het Russische offensief en terwijl in Oekraïne een avondklok is ingesteld, doen de priesters hun best om zoveel mogelijk gelovigen de mis te laten bijwonen. De kerk is bij haar volk.
Beste luisteraars, wij laten het hierbij in deze uitzending. Uiteraard verschijnt er veel meer nieuws in de katholieke media. Maar het belangrijkste is toch ons gebed. Zoals deze mooie toewijding van Oekraïne en Rusland aan het onbevlekte hart van Maria.
Maar vergeten we ook niet materieel te helpen waar we kunnen. Denken we bijvoorbeeld aan Kerk in Nood, die al vele jaren vooral zeer actief was in Oekraïne en de juiste wegen kent, waarbij onze bijdragen op een directe wijze worden geleverd en gebruikt.
En we gaan eruit met een bijzonder lied. Eigenlijk ontstaan tijdens de pandemie, maar nu nog meer betekenisvoller in het teken van deze oorlog.
Het is weer een videoopname, afzonderlijk opgenomen in 154 landen over de ganse wereld, maar waaronder ook Oekraïne en Rusland. Het geheel werd dan aan elkaar gemonteerd en vormt alzo één grote getuigenis voor het overwinnen van de vrede en het vertrouwen op God.
Het wordt getiteld als Wereldzegening 2022. Beste vrienden luisteraars, geniet ervan en tot de volgende uitzending.
Gracious to you, the Lord turn you. Do you?